Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Op 1 januari 1962 vond een zeer dramatische gebeurtenis plaats, waarbij 19 Belgische paters en 1 Nederlandse broeder slachtoffer werden van een moordpartij in Congolo, in het huidige Congo. Meer dan 60 jaar later leeft hun nagedachtenis nog steeds en is er van alles in beweging gebracht, zoals een lopend proces voor zaligverklaring voor deze zogeheten martelaren van Congolo. En deze martelaren vormen het onderwerp van het gesprek dat we vandaag hebben met onze twee gasten, priester Jan Philippe, huidig pastoor van Pelt, en Leon Alders. Hartelijk welkom, dank jullie wel voor jullie komst. Priester Jan Philippe, u bent geen onbekende voor de radio. We hebben u in het verleden al regelmatig geïnterviewd en u heeft ook al verschillende catecheses gegeven. Sinds enkele jaren bent u pastoor in Pelt.
Ja, sinds enkele jaren ben ik daar nu actief en als pastoor. En zo ben ik het verhaal van 3 missionarispaters op het spoor gekomen die afkomstig zijn vanuit Pelt, maar die in 1962 vermoord zijn geworden in Congo. En daar gaan we het zelfs over hebben.
Ja, het zijn inderdaad die missionarissen die ons hier vandaag samenbrengen. Onze andere gast is Leon Alders. Een familielid eigenlijk, hè, van een van de missionarissen liever, waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, dag meneer Alders, welkom.
Goeiedag. Ik ben uiteraard vereerd om hier het verhaal mogen komen te vertellen. Misschien eerst even situeren dus. Een van de vermoorde paters, dat was pater Pelles. En mijn moeder was de jongste zuster van pater Pelles. Dus die kwam uit een gezin van 15 kinderen. Mijn moeder is op dit moment nog de enigste in leven zijnde. En het is zo dat ik eigenlijk een beetje bij het verhaal betrokken ben van de paters dus die in Congo en in Congolo geleefd, gewerkt hebben en daar in 1962 ook vermoord zijn. En door die contacten van die herdenkingen en zo, dus ben ik eigenlijk een beetje in het verhaal van de paters gerold, zal ik zeggen.
Ja, want u zegt het al, 1962, intussen een hele tijd geleden. Heeft u dat zelf als kind meegemaakt? Ja, was u eigenlijk al geboren op het moment dat ze zijn omgebracht?
Ik was toen op dat moment 6 jaar en een half. Maar toen in de tijd was het niet echt de gewoonte. En als er zo'n dingen gebeurde, dat de kinderen daar eigenlijk tekst en uitleg over kregen. Maar ik herinner me nog wel dus dat het toen bij mij thuis, bij mijn moeder, op een bepaald moment toch wel een vrij gespannen situatie was. En ik heb achteraf ook gehoord van verhalen van mensen dus. De dag dat ze dat bericht kregen, toen lag er heel veel sneeuw. Want dat was pas eigenlijk 18 januari, eer dat ze in Neerpelt het verhaal kregen, dat er toen toch wel voelde wel dat er iets aan de hand was. Maar voor de rest leggen ze dat niet allemaal uit. Achteraf heb je natuurlijk dat verhaal wel allemaal gehoord en zo. Dus maar eigenlijk over dat verhaal, over de precieze, exacte dingen die er gebeurd zijn, is eigenlijk nooit niet zo echt heel veel gesproken.
Ja.
Misschien maar goed ook.
Ja, intussen bent u er wel veel meer over te weten gekomen, onder andere door een reis die u gemaakt hebt naar de plaats waar de paters zijn vermoord. Ja, ik denk voor de luisteraars dat het misschien wel interessant is om eerst een heel algemene situering een beetje te hebben van het verhaal. Dus het gaat over de martelaren van Congolo, zo kennen we de paters vandaag. Het gaat om 20 paters die zijn omgebracht in 1962 in Congolo, in het huidige Congo. Ja, misschien eerst even situeren. Wat voor paters waren zij? Wat was hun aanwezigheid in Congolo?
Dat waren allemaal, dat waren eigenlijk 19 paters en 1 Nederlandse broeder. Maar dat waren eigenlijk allemaal Spiritijnen. En de Spiritijnen die hebben eigenlijk een lange traditie en een lange geschiedenis in Congolo zelf. Dus ik heb me daar achteraf ook een beetje meer in kunnen verdiepen. Maar je leest toch wel dat ze daar al rond de vorige eeuwwisseling al actief waren. En die hadden daar eigenlijk een heel vrij uitgebreid netwerk. En die waren daar met heel velen actief. Maar op het moment dat eigenlijk gebeurd is, Ginder, toen mijn onkel en mijn eeroom, die was eigenlijk pastoor in Boedi, maar door de onlusten moest hij in Congolo blijven. En dat was eigenlijk een beetje het centrum waar dat die zat.
Ja.
En daar leefde eigenlijk allemaal nog wel. En het is eigenlijk ook van de bisschop van Congolo, heeft daar ook altijd gezeten en zo. Dus dat is eigenlijk toch wel zo wat, denk ik, het epicentrum in Congo van de Spiritijnen.
Ja, ja. En Congolo zelf ligt in Congo. Congo is een heel groot land. Waar moeten we het situeren?
Je kunt het best situeren dus aan de hand van de reis die ik maak. Dus we zijn dus via Addis Abeba zijn we eigenlijk tot in Lubumbashi moeten vliegen met een gewone lijnvlucht. Daar dan een paar dagen gebleven. En dan hebben we met een binnenlandse lijnvlucht zijn we naar Kalemie aan het Tanganyika meer. Voor dat was vroeger Albertville. Zijn we tot daar gegaan. En een dag of twee bij de zusters logeren. En dan zijn we eigenlijk vanaf Kalemie met zo'n twee motorig vliegtuigje die ooit op tv zit, zo van die witte van de UN en zo, hebben wij eigenlijk het laatste traject van een 300 kilometer tot in Congo moeten maken. En dat is eigenlijk ook zo wat de enigste manier dat je daar kunt geraken.
Ja.
Zou eventueel ook met een auto gaan en zo, maar dat was toch voor ons niet echt aan te vatten, blijkbaar.
Ja, ja. Dus in, als we het op de kaart zien, het ligt in het noordoosten, hè, van het land. Ja.
Ja, ja.
Ja. Ze zijn omgebracht in een periode van spanningen die volgde na de onafhankelijkheidsverklaring van Congo. Kunnen jullie daar een beetje meer over vertellen?
Dat is toen eigenlijk, Congo is onafhankelijk verklaard en toen is eigenlijk achteraf zijn daar de prikkelen gekomen met Lumumba en koning Boudewijn. De meeste mensen die dat nog weten, dat had toen met die speeches te maken en zo. Maar die regio die had zich eigenlijk onafhankelijk verklaard en toen is het Congolese leger eigenlijk teruggekomen. En toen zijn die spanningen daar begonnen in de regio. En op een bepaald moment zijn die opstandelingen eigenlijk gaan vluchten. En die hadden ook tegen die paters gezegd van kom met ons mee. De Lualaba-rivier is eigenlijk de voorstroom van de Congo-stroom. Kom met ons de Lualaba-rivier over aan de andere kant. En toen hebben die allemaal collectief gezegd, nee, wij blijven hier. Wij blijven bij ons mensen, want dat waren oudere mensen, wezen, gehandicapten, moeders met kinderen en zo. Dus die hebben gezegd, nee, wij blijven hier. En dat was eigenlijk toch een opdracht. Dat is ook eigenlijk de reden waarom dat ze nog allemaal daar blijven. Dus die hebben echt hun mensen niet in de steek gelaten.
Ja. Dat ze hun leven op het spel zetten, dat wisten ze eigenlijk op voorhand.
Ja, ik denk het wel, want tevoren is er nogal ooit strabbelingen geweest en zo. Ja, die hebben dat toch wel meegemaakt en zo. Dus ik denk dat die zich wel bewust waren van het gevaar. En je kunt dat ook in de brieven lezen, dus die ze sturen. Dus maar van mijn Nieroom bijvoorbeeld, die had eigenlijk twee soorten brieven. Dus een brief die hij naar de ouders stuurde, en dan zagen ook ongeveer diezelfde brief voor broers en zusters, maar daar stond dan toch wel wat iets genuanceerder en zo. Ja. Dus maar de ouders, die wouden ze dan niet echt ongerust maken. Maar het is inderdaad een regio waar dat er risico's aan zijn. Hè. Dus.
We zullen nu luisteren naar enkele fragmenten uit de brieven van een van die missionarissen, waaruit de spanningen ook al blijken.
In Congo hebben de mensen honger en schrik, want wij leven in een streek van oproer. Het is werkelijk de geest van de advent. Men voelt zich arm en hulpeloos en stelt zijn hoop alleen op de Heer, want slechts Jezus is ons heil. Toekomende week beginnen wij, of beter gezegd, beginnen de seminaristen de examens. Wat betreft het grote examen voor de Heer Jezus, wij weten niet of het voor vandaag of morgen is. We leven nu echt in een adventsklimaat. Kom, Heer Jezus, kom. Mogen de Heer Jezus spoedig de harten der mensen veranderen. En op 17 december, zoals gij wachten, ook wij op de komst van de Heer Jezus. Pater Duval zingt, mogen de aarde uw komst verwachten. God zal onze verwachting beantwoorden. Kerstmis, God komt onze nood ter hulp. Zalig kerstmis, gelukkig nieuwjaar. Jean-Marie Godefroy, 27 november 1961. 31 januari 1961. De situatie verbetert niet. We denken eraan het klein seminarie, evenals het noviciaat van de zusters, over te brengen naar het zuiden. Monseigneur Cornelis heeft deze gedachte gesuggereerd aan onze bisschop, omdat er gevechten tussen Katanga en de andere delen van Congo kunnen uitbreken. Maakt u geen zorgen over onze situatie, alles gaat goed, maar in Kivu en in de Oostprovincie heerst de rode terreur. Zelfs de missionarissen moeten er wijken. Wij moeten vertrouwen op de voorzienigheid.
Fragmenten van 27 november en 31 januari 1961. Toch wel bijzonder, want het is die avond dat ze zijn gevangen genomen, dat ze zijn opgepakt. We gaan daar na de muziek verder over spreken, maar nog even. Hoe is de situatie in die regio vandaag de dag?
Ja, toen ik daar was, was het vrij rustig, want anders ja, dan mogen er sowieso al niet toe gaan. Dus ik had eigenlijk de vraag gekregen, van, ga er niet eens mee naar Congo? Dat was de Spiritijns, Zoe Augustijns, die is daar meer dan 50 jaar missionaris geweest in die regio. Die kent de regio op zijn duimpje. En die vroeg op een bepaald moment, is Leon, ga er niet eens mee naar Congo? Maar dat was vlak voor de coronacrisis en toen is hij eigenlijk stilgevallen. Toen die crisis dan voorbij was, heeft hij mij terug eens gebeld en zei, willen we van de jaren naar Congo gaan? En na heel lang nadenken en toch overleg met mijn vrouw, heb ik toch op een bepaald moment gezegd, goed, ik ga mee.
Ja, ja.
Dus en, ja, voor mij was dat een totaal onbekende wereld. Hè. Dus ik was ook niet op voorbereid of zo. Dus ja, ik wist dat ik in goede handen was. Ik moest me daar niet zoveel zorgen over maken. Maar...
We gaan het daar later in het gesprek zeker nog uitgebreid over hebben. Maar het is nu eerst tijd voor een stukje muziek. Gezongen door een koor onder leiding van de Spiritijnen.
Thank you. jours juger le monde sur l'amour.
Nous te prions, Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, en ton royaume, accueille-nous. Je te porte, Seigneur, dans le creux de ma main. Je t'adore, mon Dieu, qui sur mes lèvres repose. Toi que le monde ne peut
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar het gespreksthema van vandaag de martelaren van Congolo zijn, die in 1962 op 1 januari werden omgebracht als gevolg van hun blijvende inzet en toewijding voor de zwakke mensen in hun missie. Ze hadden de mogelijkheid om te vluchten, maar zijn gebleven op hun missiepost. En wat is er dan vervolgens gebeurd eigenlijk?
Ja, toen eigenlijk op Oudjaarsdag, dus toen zijn die dat Congolees leger is toen eigenlijk binnengevallen in Congo. En voor zover als ik het verhaal een beetje heb kunnen reconstrueren, zijn die eigenlijk bij die paters ook binnengevallen en hebben ze die paspoortcontroles gedaan. En in het begin kwam dat blijkbaar wel goed. Maar toen, blijkbaar later op de avond, zijn die teruggekomen. En ja, dat waren jong soldaten die dan blijkbaar dronken waren, gedrogeerd waren. En die hebben op een bepaald moment hebben ze die paters meegenomen naar de kazerne. Er was ook geen leiding blijkbaar daar. En toen hebben ze die eigenlijk met de vrachtwagen meegenomen tot aan de militaire kazerne. En toen zijn ze ook de zusters van Congolo die er waren, de seminaristen die er allemaal waren, die zijn ze dus allemaal te voet ook. En die hebben ze in de militaire kazerne opgesloten, zal ik zeggen, op Oudjaarsavond. En die hebben er toch wel een hele gruwelijke nacht beleefd daar. Dus dat zijn dan, ik heb ook met een ooggetuige gesproken dus. Die was toen seminarist, die heeft dat daar gezien, heeft mij dat verhaal ook verteld. En het is ook als je dat verhaal krijgt van iemand die dat meegemaakt heeft uit eerste hand, komt dat toch wel hard binnen. Dat is toch iets anders nog dan dat je dat zomaar ergens leest. En die kunnen dan de details vertellen en zo ook hoe dat ze dat meegemaakt hebben. Ik heb achteraf ook nog eens met een zuster van Congolo gesproken die daar ook bij waren. Want die hebben die martelpraktijken, zo hebben die allemaal moeten aanschouwen en zo. Dus die zijn ook bedreigd geweest door die soldaten en zo. Dus en toen dat hij dan wist dat ik een neef was van een van de paters, ja, dat was ook heel emotioneel voor die zuster, want die heeft me toen met mijn hand gepakt. Dus hij heel verhaal beginnen te vertellen en gevoelde echt aan de manier waarop dat ze vertelde, die beleefde dat terug opnieuw. Dus dat zat er nog heel vers in, alhoewel dat meer dan 60 jaar geleden was. Hè.
Ja, want dan, u zegt dat de oudjaarsnacht hebben ze martelingen ondergaan en dan op nieuwjaarsdag zelf zijn ze dan omgebracht.
Ja, toen is dat blijkbaar heel snel gegaan. Dus toen zijn die zogezegd verhoord geweest. En toen zijn er eigenlijk een paar jonge soldaten die dan niet meer zichzelf waren. Die hebben bepaald moment zijn die beginnen te schieten. En toen hebben ze die lichamen ook vermengd en zo. En toen zijn die eigenlijk die lichamen door de seminaristen, en waar ik er de ene van gesproken heb, die hebben die toen moeten slepen tot in de rivier. En daar hebben ze die eigenlijk ingegooid. En dat is eigenlijk een graf geworden. Daar zijn die nog een tijd blijven liggen, blijkbaar. En dan een bepaald moment zijn die eigenlijk door de rivier meegenomen. Dus
ja. Dus de lichamen zijn ook nooit geborgen?
Nee.
En wat was eigenlijk de reden? Ja, u had al een paar keer aan, het waren gedrogeerde, dronken soldaten zonder leiding. Maar was het omdat zij hen beschouwden als deel van de opstandelingen? Of?
Ja, zij beschuldigden die paters van dat dat eigenlijk verklede soldaten waren, dat dat huurlingen waren.
Ah ja, zo. Ja.
En daar is dat eigenlijk totaal fout gelopen, ook omdat er blijkbaar de leiding was op dat moment niet daar en er waren ook niet direct echte contacten.
Ja. Hoe is het bericht dan uiteindelijk bij de familie terechtgekomen? Want als ik het goed begrijp, het is zelfs vandaag de dag niet eenvoudig om Congolo te bereiken in die tijd? Ja, zal dat nieuws ook niet van de ene dag op de andere hier geweest zijn?
Blijkbaar is dat nieuws in Nierpelt, een van de dokters van Nierpelt. Allee, zo heb ik mij het verhaal laten vertellen. Dus die had dat ergens op het persagentschap België op iets gelezen, heb ergens gehoord. En zo is dat eigenlijk dat verhaal tot bij de familie geraakt. Dus, maar daar was in het begin ook veel onduidelijkheid over.
Ja.
Dus, want dat was, toen was het al 18 januari, toen dat ze eigenlijk ten nieuws pas toen in Nierpelt kwamen.
Ja. En heeft dat eigenlijk een invloed gehad? Want dat is zo'n verschrikkelijke gebeurtenis. Heeft dat een invloed gehad op de werking van de Spiritijnen daar? Zijn zij daar nog gebleven sindsdien?
Ja. Ik denk dat dat eigenlijk een heel groot invloed gehad heeft. Want de Spiritijnen, die trekken zich daarin op. En zij zeggen dus, door de dood van die martelaar-agender is daar eigenlijk een hele dynamiek ontstaan en zijn er heel veel mensen priester geworden. En ze zijn er eigenlijk vier op, stukken vier van hun mensen zijn ook allemaal bisschop geworden in de regio. Dus dat is eigenlijk toch wel een hele grote invloed en een voorbeeld geweest voor die mensen. Ja. Dus daar heb ik dat wel mogen ondervinden.
Ja, want u bent er daar recent geweest, dus zij worden daar ook nog altijd in ere gehouden eigenlijk.
Ja, er was ene overlevende pater, dat was pater Jules Dermont. En die heeft dus achteraf heeft hij daar een kerk gebouwd in de parochie Kangoy, waar pater van Duffel was het toen op dat moment pastoor. En die heeft daar toen de kerk der martelaren, gelijk ze noemen. Dus, en dat is een herinnering aan die martelaren. Dus, en die, ja, daar ben ik dus ook verschillende keren geweest. Dus, en dat leefde nog echt. Ja. Mm. Dus je ziet ook overal die foto's, herdenkborden die ze overal hebben. Zo, dus,
ja. Want de bevolking vandaag de dag in Congo is grotendeels katholiek?
In Congo zelf wel. Ik geloof dat daar ongeveer de helft van de mensen katholiek zijn.
Ja.
En ze hebben er ook heel veel priesters en zo. En ja, je moet ook een beetje het zien gelijk het kinder is. Ik ben nog van de jaren, ik ben in 55 geboren, dus vroeger was dat hier ook zo. Dus je had de katholieke kerk, je had de zusters en zo. En kinderen die hebben dan een ziekenhuis, die hebben daar materniteit. Die hebben de scholen, die hebben de bisschop heeft een aantal jaar geleden een school voor dove en slechthorende kinderen opgericht. Omdat als ze dat kinderen hebben, dus die zitten volledig uitgesloten. Dus, en daar heeft hij zich over ontfermd, want dat is blijkbaar de enigste school in het bisdom Congo. Maar het bisdom Congo is ongeveer zo groot als België. Hè, dus.
Ja, en U haalde daarnet aan, er is één pater die het overleefd heeft, die dan de kerk van de martelaren heeft opgericht. Hoe komt het dat hij dat eigenlijk overleefd heeft? Is hij ontsnapt? Of?
Ja, daar was ene soldaat bij. Dus ik heb die filmpjes ook gezien. Dat zijn allemaal cellen dus op een rij, dus een heel lange gang. En die heeft toen blijkbaar, toen die paters naar buiten geroepen werden, heeft hij dan eigenlijk met heel veel kabaal en heel hard schreeuwen op die pater heeft hij hem terug in die cel geduwd en de deur dicht, dat hij er niet meer uit kon. Want je wou eigenlijk met zijn confraters meegaan, maar die heeft hem daar eigenlijk een beetje van tegenhouden. En zo is hij eigenlijk aan dat drama kunnen ontsnappen.
Ja, dus door een van de soldaten eigenlijk, Gerrit.
Ja.
U gaf wel aan dat de martelaren nog altijd leven in de nagedachtenis bij de mensen in Congo. En als ik het goed begrepen heb, is er sinds enkele jaren een proces voor zaligverklaring geopend?
Ja, de bisschop van Congo is zelf Spiritijn en leeft, dus dat leeft heel sterk bij hun. En dus omdat dat ook in de gemeenschap iets heel belangrijk is, is hij begonnen met het proces op te starten. Dus eerst diocesaan kijken van is er genoeg draagvlak? En dan is dat naar de bisschoppenconferentie van Congo gegaan. En daar hebben dus alle bisschoppen zich uitgesproken van de zinvolheid van dat proces. En dan kom je in een stroomversnelling. Dan moet men natuurlijk niet alleen kijken, is er ter plaatse in Congo animo daarvoor. Maar daarom is er ook contact opgenomen met België, van waar eigenlijk al die paters buiten één. De broeder was een Nederlander, maar al de anderen, de 19 anderen, zijn allemaal uit België, zowel Vlamingen als Zwalen. Of daar draagvlak voor is. En als je dan kijkt, ja, bij ons in de gemeente zijn er drie paters die daar geboren zijn, die in Congo overleden zijn. Daar leeft dat wel nog. We hebben voor elk van die paters een monument. Er zijn straten naar genoemd. Die families komen jaarlijks samen eigenlijk om die paters te gedenken. En zo is er eigenlijk een postulator aangesteld, pater Cassadi. En die is zo ook naar België geweest. Ik denk voor 2 jaar geleden hebben wij hem dan ontmoet in Pelt. hebben we hem ook laten zien, hè, de doopregisters waar de doopsels van de paters in staan en dergelijke. En nu zijn zij bezig alle getuigen eigenlijk verslagen te verzamelen van ter plaatse. En nu, rond Pinksteren, komt de postulator terug om dan in België ook verder dat dus dossier aan te vullen. En Rome heeft zich al uitgesproken, dus dat ze mogen verder gaan met het eigenlijk uitwerken van heel de procedure. En dus afgelopen jaar, in oktober, is dan de bisschop zelf van Congolo naar Pelt gekomen. En dat was eigenlijk een heel, heel fijne ervaring. En ja, hoe moet je dat zeggen? Voor hem ook een beetje thuiskomen. Voor hem was dat echt heel aangenaam om te zien van hoe eigenlijk die paters die hun ziel en zaligheid gegeven hebben in Congolo, hoe dat nog leeft in Pelt en hoe hij daar ook eigenlijk warm is ontvangen. Niet alleen door Leon, maar eigenlijk door heel veel mensen, ook door de burgemeester en zo in Pelt. Dus dat was eigenlijk wel heel interessant en fijn.
Ja, en dat was na uw reis, meneer Alders, in Congolo, dat de bisschop naar hier gekomen is, dus u kende hem intussen.
Ja, ik was eigenlijk op uitnodiging van de bisschop naar Congolo gegaan. Hè. Dus, want in het kader van die zalenverklaring, ze moesten dat draagvlak hebben. En dan had hij graag dat er als iemand van de families naar Ginder kwam. En toen hebben ze mij dat een beetje uitgepikt, ook omdat ik dan een vrij goede hobbyfotograaf had. En dan lachen ze, dan hebben we tenminste nog eens mooie foto's en zo. En zo is eigenlijk die bal in het rollen gaan. En ik ben dan Ginder eigenlijk ook door hem ontvangen. Ik ben dan mogen gaan eten en zo. En toen heb ik ook gezegd, monsieur, ik nodig ook uit om bij mij thuis ook eens komen te eten. En als ze zeggen dat ze dat doen, dan doen ze dat ook. Want eigenlijk ergens uitgenodigd wordt voor het eten, heeft dat toch wel een belangrijke betekenis. Ik heb dat ook mogen ondervinden, Ginder. Dus overal werd ik uitgenodigd. Er waren eigenlijk ook arme mensen die mij eten brachten. Dus dat was eigenlijk heel confronterend, hè, want ik had niks tekort. Maar dan arme mensen, die kwamen, ik weet niet hoe ver uit de broes, zelf heel moeilijk, die kwamen dan rijst brengen of bananen en zo. Dus heeft dat toch wel een betekenis. Ja. En toen heeft monsieur ook gezegd, ja, dat doe ik. En dan vorig jaar is hij effectief ook gekomen. En toen heb ik dat dan, meneer Pastoor had ik alles gezegd. En die heeft dan de bisschop ingeschakeld. En wij hadden ondertussen ook een VZW opgericht, studiecentrum voor Congolo. En de toenmalige burgemeester, die was toen gestopt, Frank Smeets. Maar die was ook ooit gedeputeerde geweest voor ontwikkelingssamenwerking. En toen is ook voorzitter van de raad van bestuur van het PXL, de hogeschool. En die had toen een bezoek aan de hogeschool geregeld. Is de bisschop ontvangen door verschillende docenten. En toen hebben ze eigenlijk ook gesproken, als dat studiecentrum zou klaar zijn, dan hebben ze mogelijkheden voor afstandsonderwijs en zo. En dat heeft dan die bisschop toen ook wel een hele dynamiek gegeven. En die is eigenlijk toch wel overal heel goed ontvangen. Dus daar was je toch wel heel tevreden mee. En ik merkte ook wel dat dat toch wel iets gedaan heeft met de mensen, Ginder. Dus, want ze zijn ondertussen ook, is hij teruggekomen. Ze zijn echt volle bak bezig nu al met de bouw te zetten. Dus ze zien er het nut wel van in, ja. Dus,
En hoe is de bisschop uiteindelijk dan bij u terechtgekomen? Dat is via de Spiritijnen dan gegaan?
Ja, omdat Ginder dan, Augustijn, ze hebben een Spiritijn, maar die is de missionaris geweest. Ja, die kende iedereen, want dat was een BC, noemde ik altijd, een bekende Congolees. Ah, ja. Overal waar dat je kwam, je kon je dat niet voorstellen. Dat was een feest, die kende ze overal. Je zag ook wel dus dat hij daar overal heel welkom was. Ja, en dat was voor mij ook een onmiddellijk een deur die openging. Dat je trekte contact dan had overal. Ja. En die werd ook enorm gerespecteerd, Ginder.
En u kende Pater Soy Augustijn, of u kent hem door de herdenkingen?
Door die herdenkingen, ja. Omdat ik maakte elk jaar de foto's en zo. Ja. En die brengt de ander mee. En dan kenden we elkaar al wat beter. En dan is het, ga er niet eens mee. En zo begint dat dan. En dan je zit dan op een balmaand in een avontuur. Maar dat je nooit niet bij stilgestaan had. Dus.
Ja, we gaan er even tussenuit voor een stuk muziek en dan spreken we er dadelijk graag verder over.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Leon Alders en priester Jan-Philippe uit Pelt. En ze komen ons vandaag vertellen over de martelaren van Congolo die in 1962 zijn omgebracht en waarvoor vandaag een proces voor zaligverklaring lopende is. Drie van de omgebrachte paters waren Peltenaren. De anderen waren ook allemaal Belgen, behalve één Nederlandse broeder. Dus het is toch wel een verhaal dat eigenlijk tot ons spreekt, hè, als Belgen en hier op Radio Maria. Meneer Alders, heeft u eigenlijk contact met de andere familieleden van de martelaren vandaag de dag?
Niet zo heel echt. Wel met de paters Schildermans en Van Duffel, maar... Ja, je moet ook situeren, dus de moordpartij is in 1962 gebeurd. Dus er waren er toen al bij die 40 en, of jonger of ouder waren. Dus van die familie schiet er eigenlijk zo heel veel mensen niet meer over. En dat maakt het op dit moment eigenlijk een beetje moeilijk, want ik zou het verhaal ook graag voor die andere families willen brengen. En ik heb ook een boek geschreven over mijn reis en zo. En ik heb dat er ook in geschreven. Ik heb mij een beetje geconcentreerd op het verhaal van die drie Peltse paters, omdat dat voor mij was al zo'n overrompeling wat ik de kinderen allemaal meemaakte. Dus daar heb ik eigenlijk een beetje geconcentreerd op die. Maar het verhaal van die drie is eigenlijk ook het verhaal van die andere paters. Ja. Want die leefden en die woonden en die werkten er ook dus. Maar voor het een beetje bevattelijk te houden, heb ik me eigenlijk een beetje moeten beperken tot die drie.
Ja, ja, en die drie paters, dus uw onkel, dat was pater Pelles. En dan, u zei het al, pater Schildermans en pater Van Duffel, dat zijn de drie Peltenaren. Ja, misschien kan u wel een beetje vertellen over hen, waarom, hoe zij zijn in Congolo terechtgekomen, een beetje ja, achtergrond, zodat de mensen ook een beetje ja, een concreet gezicht kunnen geven, hè, aan de martelaren.
Ik denk dat die Spiritijnen in het noorden van Limburg een vrij grote traditie hadden, want ja, ik hoor, dat zijn al mensen die ondertussen al lang dood zijn, maar er waren verschillende Spiritijnen en ik denk dat dat toen in de tijd ook was, een ene inspireerde de andere. En zo zijn die allemaal naar kinderen getrokken en ja, dat, ik denk dat er ook wel kameraden van elkaar waren en ik denk dat die op die manier eigenlijk daar overal in betrokken zijn. Denk.
Ja, en u heeft hier ook een mooi album meegebracht waarin u in foto's staan en ook brieven van uw eigen oom. Kan u misschien een beetje vertellen over zijn persoonlijkheid of het beeld dat u ervan gekregen heeft doorheen uw opzoekje, Rick?
Volgens hetgeen dat ik kinderen gehoord heb, was dat toch wel een vrij optimistische man, een humorist. Blijkbaar was je ook vrij eigenlijk, en die was eigenlijk pastoor in Boedi. En ik heb dan nog eens iemand ontmoet, dus dat was ook een priester en die en zijn ouders hebben die goed gekend en die waren er toch wel heel lovend over. Want ik heb ook in Kangoi in de parochie heb ik nog twee missionarissen gesproken die in de tijd waren die 11 en 13 jaar en die waren misdienaar van pater Van Duffel. En die spraken daar dus met heel veel respect over. En die zeiden ook, ja, dat was als een vader voor ons. Die hebben ons leren lezen en schrijven. En Sanderdags is ook een van die missionarissen is mee komen opzoeken samen met zijn vrouw. En die zijn bananen komen brengen, hè, van die bakbananen. Zo, dat is een vorm van respect. Zo. Maar je voelde wel dat eigenlijk toch wel een betekenis gehad heeft bij die mensen. Zo,
ja. Ja, dus ook...
En dan ja, pater Theo Schildermans, die gaf les een klein seminarie, maar die was nog maar 4 maanden daar dus. En op die plaats waar hij eigenlijk woonde, daar ben ik ook overal geweest. Dus ik heb eigenlijk ja, in die plaats geweest. Dus ik heb toch zo eens kunnen kijken van ja, hier zijn die vroeger geweest. Dus dat was toch wel een speciaal aanvoelen kinderen.
Ja, ja. Het waren ook voor een groot deel echt jonge mannen nog, hè? Die,
Sommige wel, waren ook wat ouder bij eigenlijk. Hè. Dus het was wel een mengeling. Hè.
Ja. En een van de paters uit Pelt was denk ik de jongste. Hè, van,
ja,
van de...
pater Theo Schildermans, ja.
Ja, ja. U sprak van de nagedachtenis in het moederklooster, in het Spiritijnenhuis
in Gentin, ja.
In Gentin, dat is eigenlijk sinds 1962 onafgebroken.
Ja, daar hebben ze eigenlijk een soort kapel, het Congolo Memorial hebben ze daar gebouwd, dus waar ook elk jaar met Pinksteren een herdenking is, dus de jaarlijkse Congolo-dag noemen zij daar. Hè. Maar voor misschien nog een beetje op het verhaal van pater Theo Schildermans terug te komen, dus die... die kerk was in een tijd niet geroofd geweest eigenlijk en die was nog daar. En toen wou ze die teruggeven aan de familie en die heeft toen gezegd, laat die maar daar. En toen had die familie aan mij gevraagd van, wil eens kijken of dat die er nog is. Want niemand wist dat blijkbaar niet meer. En toen zijn dan Soja Augustijns is dan op zoek gegaan. Op een bepaald moment heeft hij de kerken is allemaal omgedraaid die op de altaar stond. En er stond effectief de kerk van Theo Schildermans nog. Dus na 62 jaar wordt hij dan nog altijd in de mis gebruikt. Dus, en ja, ik heb daar natuurlijk foto's van gemaakt en heeft familie laten kijken. En voor hen was het ook wel heel fijn dat er dan nog altijd bestond. Ja. En dat die nog wekelijks gebruikt werd. Hè.
Ja. Is dat zo, priester Jan-Philippe, dat de priesters bij een wijding hun eigen kelk, vanaf hun wijding hun eigen kelk krijgen?
Heel vaak is dat zo. En vaak is dat ook geschonken door de familie of door de ouders. Dus eigenlijk is dat wel een hele mooie link. En zeker in dit geval, als we weten dat van de lichamen er niets teruggevonden is, die zijn meegenomen door de stroom, ja, is dat een van de tastbare dingen die daar nog rest van de paters die daar ter plaatse waren. Dus eigenlijk is dat wel iets heel kostbaar. Niet alleen vanuit ons oogpunt, maar ik denk ook voor de mensen van Congolo. Zeker als we nu verder in die procedure gaan van de zaligverklaring, dan gaat dat het tastbare element zijn dat ons met hen verbindt.
Ja, dan is dat iets, een reliquie eigenlijk. Hè? Als
zij, eigenlijk wel, ja.
Ja. Wanneer worden... Zouden de martelaren erkend worden als zalig? Wat moet daar nog allemaal voor gebeuren?
Mm-hmm. Natuurlijk, ten eerste moet er een soort van plaatselijke verering zijn. Hè. Dat is heel belangrijk en aan dat punt zijn we sowieso zeker. Hè. Als je kijkt zowel in Congolo, hoe ze in ere worden gehouden, als ook bij ons in Pelt. Dus dat is een belangrijk aspect. En daarnaast is er normaal gezien zo dat er één mirakel moet zijn. En daar zorgt heel de procedure voor om aan de hand van de getuigenverklaringen en dergelijke, een postulator zorgt daarvoor dat eigenlijk een heel dossier wordt klaargemaakt. Je hebt een eerste diocesanefase en het bisdom moet men een onderzoek doen. Men moet groen licht krijgen van de bisschoppenconferentie, dat men zegt van kijk, de impact van hun als martelaren is groot genoeg om daar ook in verder te gaan. En dan komt het uiteindelijk in Rome terecht, waar men ook zegt van ja, kijk, het weegt genoeg om in verder te gaan. Daar zitten we dus nu aan. En dan moet eigenlijk heel het dossier samengesteld worden. De ooggetuigenverslagen gaan heel belangrijk zijn van mensen die nu nog leven. Hè. Dat is het geluk dat er nu is, dat er nog zo getuigen zijn, maar ook van historische documenten van toen. En gelukkig dat er eigenlijk heel wat van bewaard is gebleven. En natuurlijk, het religieuze motief speelt natuurlijk ook. Hè. En als je dat dan hoort en leest in brieven van de paters zelf, hè, dat zij wisten dat het risico groot was, dat ze toch vanuit geloofsovertuiging de mensen niet hebben willen alleen laten. We weten ook dat... die soldaten die daar waren, dat het niet alleen maar is van... ze dachten dat het eigenlijk verklede mercenairs waren, hè, huurlingen. Maar dat ze die ook eigenlijk omwille van geloofsgronden eigenlijk juist hebben willen uit de weg ruimen. Hè. Er zijn verhalen over beschimpingen en dergelijke. Dat alles maakt het pakket, waardoor het eigenlijk belangrijk is om ook ze als martelaren te erkennen. En ze doen dat als groep. En dus de naam Jean-Marie Godefroy wordt naar voren geschoven, omdat dat blijkbaar een van de figuren is die heel sterk leeft, ook bij de mensen in Congolo. Maar het gaat natuurlijk ook over de 19 anderen. En dus dat is wel belangrijk om dat als groep te zien.
Ja.
Ik zou heel even op mag aanvullen. Het is die drie Peltse paters, die hebben een herdenkingsplaats, zal ik zeggen. Maar dat geldt ook voor die andere paters. Dus er zijn ook andere paters die in een dorp een monument gekregen hebben of waar de straat naar vernoemd is. Dus, maar ja, wij spreken nu natuurlijk over die drie Peltse, dat we dat best kennen. Maar voor die andere paters is dat ook nog. Maar ja, we weten niet echt of dat er nog mensen zijn die er nog mee bezig zijn. Zo. Dus.
Ja, het is misschien wel de moeite om de namen eens voor te lezen van alle paters. Want ja, ze hebben allemaal hun leven gegeven, dus...
We beginnen bij de broeder, hè. Broeder Bernulf. Pater Joseph Postelmans. Dan heb je Joseph de Hert en Joseph Hens. Pater André van der Smisse. Pater Raphaël Renard. Pierre Francis. Désiré Pelles. Michel van Duffel. Albert Henkels. Gaston Krauwels. Jean-Baptiste Lenselaar. Pierre Gilles. Louis Krauwels. Roger Tjakens. José van Damme. René Tournay. Jean-Marie Godefroy. Walter Gilijns. En Theo Schildermans.
Ja, misschien dat er familieleden luisteren. Hè? Ik vermoed dat ze ook wel bij u terecht kunnen. Meneer Alders, moesten ze meer willen weten over uw reis en wat u te weten bent gekomen over de paters en hun offer?
Met alle plezier, ja. Dus ik heb ook gezegd, ik heb verschillende voordrachten kunnen doen. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, dus die dat voor een vereniging of zelf wat willen doen, dus dat ik dat ook met plezier kom doen. Dus. En voor even op die allemaal terug te komen, dus door Sint-Tingelijk, ze zeggen dan, is er een tijd boekje uitgegeven naar aanleiding van het 50-jarig herdenken van het drama. Dus trouwe getuigen, en daar staat eigenlijk beschreven dus wat dat die paters allemaal kinder, allez, kort beschreven wat dat die kinder hun taak was, ik zal het zo zeggen.
Mm-hmm. Ja, de fragmenten die we daarnet hebben laten horen kwamen ook uit dit boekje, waarin enkele brieven bijeengebracht zijn, of toch enkele fragmenten daarvan. En aan het einde van dit eerste deel zullen we ook nog twee fragmentjes laten horen die de religieuze motieven van de missionarissen waar Frisser Jan-Philippe over sprak, illustreren.
Kerstmis 1960. Wie zal ons zeggen wat er zich afspeelt in het hart en de geest van de christenen die ontredderd zijn door de oorlog, de wanorde en de haat die hen omringen? Wie zal de genade die Congo verdient door zoveel lijden kunnen berekenen? Voorbeelden? Een leraar die dagelijks lange tijd neerknielt in de kerk en bidt. Of Bernard, een oude en zwijgzame catechist uit Lubunda, die heel de dag door zijn rozenkrans bidt. En de moed van onze Afrikaanse Maria Goretti's. Of de schone kerkbetrokkenheid die priesters en religieuzen bezielt. Ten slotte en misschien zelfs bij voorrang het klein seminarie waar de toekomstige priesters gevormd worden. Een noodzakelijk werk voor de toekomst van de kerk in Afrika. Het spreekt vanzelf dat het nog belangrijker is een inlandse klerus te vormen dan missionarissen in te voeren. Misschien zijn beide nodig, maar missionarissen blijven vreemdelingen. In Gods handen kan alles dienen tot het goede. Zieken nodigen uit tot aandacht, zegt Claudel. Misschien doen oorlogen dat ook. Mogen deze volkeren vol miserie dorsten naar de komst van God. Dan zal de Heer Jezus kunnen geboren worden in hun hart en hen naar de Vader leiden onder de windvlagen van de geest van liefde en vrede. 9 april 1961. De duivel is erg actief. Maar als we met God discussiëren, dan heeft Hij het laatste woord, een woord van liefde. We zitten midden in wanorde en weten niet wat ons te wachten staat, maar de voorzienigheid waakt over ons. We zijn missionaire microben. Wat telt is het werk van de grote missionaris. Wie zal hem, met hoofdletter, dat beletten? Er is veel te doen en te herdoen in Afrika, ook in Europa. Maar God is geduldig. We moeten dat trouwens ook zijn. Niet wij moeten de wereld of de mensen beheersen, de Heer zal zijn werk wel goed doen. Hij alleen kan de rebellen, die we allen zijn, ontwapenen en alle naties samenbrengen. Wie nog een aards paradijs verwacht, is wel erg zot. Echt zot. Maar we verwachten wel het paradijs bij God.
Tot zover enkele fragmenten uit de brieven van Jean-Marie Godefroy, een van de martelaren van Congolo. En hierbij besluiten we het eerste deel van het gesprek over de martelaren van Congolo en hun aangrijpende getuigenis. Volgende week kan u luisteren naar het tweede deel. van het gesprek met priester Jan-Philippe, pastoor van Pelt, een parochie waar 3 van de martelaren uit afkomstig waren, en meneer Leon Alders, wiens oom ook een van de martelaren was. Leon Alders heeft ook in 2022 een reis naar Congo gemaakt in het voetspoor van de martelaren. Maar daarover meer in de volgende De Kerk Leeft. Tot binnenkort.